Gemeente, namens uw kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. De volgende woensdagavonddienst is over DV 2 weken op 23 oktober. Dan hoopt dominee Adelange uit Nieuw-Lekkerland u voor te gaan. En dan een mededeling over de collecte voor vandaag. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten behoeve van de Stichting Hulp Oost-Europa. En dan specifiek voor het missiewerk van de evangelist in Oltenia, Roemenië. En de tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Tot zover deze mededeling. Laten we met elkaar deze dienst nu beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt en die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, die trouw blijft van generatie op generatie, ja tot in eeuwigheid, en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die zal komen. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 95 en daarvan zingen wij vers 1 en ook vers 2. Komt, laat ons samen Israëls Heere, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. En we zingen ook het tweede vers, de Heere is groot, een heerlijk God, een koning die het zaligst tot ver boven alle goden kan schenken. We zingen op Psalm 95 vers 1 en ook vers 2. Gemeente, laten we in antwoord op onze geloofsbelijdenis met elkaar op Psalm 68 het 16e vers zingen. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, hef psalmen op naar het hemel, vanouds zijn troon en woning. Psalm 68 en daarvan vers 16. In gehoorzaamheid aan het heilig woord van God en in dankbare verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van alle tijden en van alle plaatsen doen wij belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. Ik nodig u en jullie uit om stil voor jezelf met mij als volgt mee te belijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft. Onder de rechter Pontius Pilatus is hij gekruisigd. Hij is gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan uit de doden. Hij is opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam, en ik geloof en ik verwacht het eeuwige leven. Amen. Gemeente, laten wij nu het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed en hem vragen om ons in deze dienst zijn zegen te geven door hier in dit huis aanwezig te zijn en tot ons te spreken. Laten wij samen bidden. Almachtige, eeuwige, getrouwe God en Vader, zo midden in deze week mogen wij hier samenkomen, want u roept uw gemeente hier bij elkaar. Heer, wij danken u voor dit onuitsprekelijke voorrecht waarmee u ons begenadigt, dat u ons roept, dat wij hier samen mogen komen, zoals ook de psalm ons toe heeft gezongen, waar wij hebben ingestemd: komt, laat ons samen, Israëls Heere, de rotsteen van ons heil, met eer en met God gewijde zang ontmoeten. Als we alleen al die woorden op ons laten inwerken, dan hebben wij een goede samenkomst. Hier gaat het om u, om wie u bent en om welke plek u wil innemen in het leven van uw kinderen. Hier gaat het om de vastheid van ons heil, de rotsteen van ons heil. Onwankelbaar, wat er ook gebeurt in deze wereld, welke ontwikkelingen ook plaatsvinden, hoe uw kerk er ook aan toe is, u blijft eeuwig dezelfde. En Heere, wat een troost is dat, wanneer wij u mogen kennen en de dingen om ons heen veranderen. En wij zijn niet immuun voor de dingen die om ons heen gebeuren. U weet, Heere, van de klachten, de aanvechting in het hart. Hoe ook daar het kan stormen. Hoe we kunnen wankelen in onszelf, kunnen vallen in zonde. Wat een troost. U blijft dezelfde, onwankelbaar. Zo heeft u zich bewezen in de geschiedenis van uw volk Israël. En zo bewijst u zich nog. Zo bewijst u zich ook nog aan uw kerk hier in Nederland. Diep vervallen, ver van de belijdenis der vaderen vervreemd. Maar nochtans, de plek waar u woont en werkt, waar uw stem klinkt, waar u uw geest in laat werken. Heren, we krijgen dat nooit bij elkaar, we begrijpen dit niet. Verdienen doen wij het niet. We kunnen niet zeggen, we hebben het ernaar gemaakt dat u in ons werkt en bij ons blijft. Integendeel, wij belijden u onze schuld en ook die van onze kerk. Heren, we beseffen dat het enkel en alleen genade is. Uw onuitsprekelijke goedheid, uw verkiezende liefde. En daarom zijn wij hier met hoge verwachtingen bij elkaar. Hier, waar u ook vanavond uw woord laat verkondigen. Wij bidden u om de zegen erover. Om de leiding, de bediening van uw Heilige Geest. Die onze oren doorboort. Die ons verstand opent. En bereikt. Die ons hart aanspreekt. Heere, we bidden u. Geef dat uw woord ons vanavond zal raken. En dat het door de kracht van uw Heilige Geest ook uw woord in ons leven zal uitwerken wat u behaagt. Geloof, bekering, herleving, vernieuwing. De leiding die wij nodig hebben in het leven van het geloof. U weet alle dingen. U kent ons. Heere, bereik ons. Laat het woord landen. En laat het niet vervluchtigen in het leven van elke dag. Maar geef, o God, dat het zijn vruchten mag wegdragen van wat u nodig vindt voor ons. Ook tot opbouw van uw gemeente. En tot herleving van uw kerk. Heren, we vragen u om ons te zegenen. Maar dan denken we ook aan de mensen die thuis meeluisteren. Of aan degenen die later deze dienst door middel van de opname zullen volgen. We zijn er niet bij en misschien doet het ons wel diep verdriet dat we niet kunnen komen. Gedenk ons, Heere, in de omstandigheden die ons thuis houden. Wees met ons in alles wat we daar meedragen aan ziekte, zorg, ouderdom. U weet het, het is voor u volmaakt bekend. Geef ook daar uw zegen. Heere, we beseffen dat wij niets verdienen, maar we pleiten niet op onszelf. Wij vragen u om ons gebed te verhoren, omwille van die rotsteen van ons heil, omwille van de Heer Jezus Christus. uit genade. Amen. Wij lezen met elkaar uit 1 Samuel 8. In de gemeente waar ik de Heer mag dienen ben ik bezig met een prekenserie vanuit het boek Samuel. En we hebben daar veel dingen gezien, onder andere over Eli en zijn zonen. Maar hier gaat het vanavond over Samuel en zijn zonen en Israël die een koning verlangt. We lezen 1 Samuel 8 en dat hoofdstuk lezen wij in zijn geheel. En daar luidt het heilig en gezaghebbend woord van God als volgt. Het geschiedde nu, toen Samuel oud geworden was, zo stelde hij zijn zonen tot rechters over Israël. De naam van zijn eerstgeboren zoon was Joël en de naam van zijn tweede was Abia. Zij waren rechters ter Berseba. Doch zijn zonen wandelden niet in zijn wegen. Maar zij neigden zich tot de gierigheid en namen geschenken en bogen het recht. Toen vergaderden zich alle oudsten van Israël en zij kwamen tot Samuel te Rama. En zij zeiden tot hem, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk al de volken hebben. Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan. Doch de Heere zeide tot Samuel, hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Naar al de werken die zij gedaan hebben van die dag af, toen ik hen uit Egypte geleid heb, tot op deze dag toe, en hebben mij verlaten en andere goden gediend. Alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem, doch als gij hen op het hoogst zult betuigd hebben, zo zult gij hen te kennen geven, de wijze des konings die over hen regeren zal. Samuel nu zeide al de woorden des Heeren het volk aan, het welk een koning van hem begeerde. En zei, dit zal des konings wijze zijn, die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen, dat hij hen zich stellen tot zijn wagen en tot zijn ruiters, dat zij voor zijn wagen heen lopen, en dat hij hen zich stellen tot overste der duizenden en tot overste der vijftigen, en dat ze zijn akker ploegen, en dat ze zijn oogst oogsten, en dat ze zijn krijgswapenen maken, mitsgade zijn wagentuig. En uw dochters zal hij nemen, tot apothekeressen, tot keukenmaagden en tot baksters. En uw akkers en uw wijngaarden en uw olijfgaarden die de beste zijn zal hij nemen en zal ze aan zijn knechten geven. En uw zaad en uw wijngaarden zal hij vertienden en hij zal ze aan zijn hovelingen en aan zijn knechten geven. En hij zal uw knechten en uw dienstmaagden en uw beste jongelingen en uw ezels nemen. En hij zal zijn werk daarmee doen. Hij zal uw kudde vertienden en gij zult hem tot knechten zijn. Gij zult al te dien dagen roepen vanwege uw koning die gij u zult verkoren hebben. Maar de Heere zal u te dien dagen niet verhoren. Doch het volk weigerde Samuels stem te horen. En ze zeiden, nee, maar er zal een koning over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volken. En onze koning zal ons richten en hij zal voor onze aangezichten uitgaan. En hij zal onze krijgen voeren. Als Samuel al de woorden des volks gehoord had, zo sprak hij dezelfde voor de oren des Heren. De Heer nu zei tot Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning aan. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, ga heen en iegelijk naar zijn stad. Tot zover onze schriftlezing. We gaan met elkaar zingen en dat doen we uit Psalm 135 en daarvan zingen wij vers 2 en vers 3... God is goed, looft hem tezamen, want, zo zingen we een enkele regel verder, want de Heere heeft Israël zich ten eigendom geschikt. We zingen ook het derde vers, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goden. We zingen dus Psalm 135 vers 2 en 3 en dan krijgt u ook de gelegenheid om uw gaven voor de Heere en zijn dienst te geven. Gemeente, laten we als antwoord op de verkondiging met elkaar Psalm 72 zingen en daarvan vers 1, 2 en 11. Ik moet me corrigeren, 1, 10 en 11. Geef Heere de koning uw recht en uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig, wijs en zacht. En wat er verder volgt in Psalm 72 vers 1, 10 en 11. Gemeente des Heeren, het woord van God, onze tekst voor deze avond is 1 Samuel 8. En als kern lees ik nu vers 5 en 6 aan u en jou voor. En ze zeiden tot Samuel, zie, gij zijt oud geworden en uw zonen wandelen niet in uw wegen. Zo zet nu een koning over ons om ons te richten gelijk al de volken hebben. Maar het woord was kwaad in de ogen van Samuel als zij zeiden, geef ons een koning om ons te richten. En Samuel bad de Heere aan. Gemeente, jonger en ouder. Gedumpt te worden is een nare ervaring. Misschien weet je dat nog wel van lang geleden. Je had stevig verkering. Je zag een toekomst samen voor je. Maar ineens was het over. En je hoorde wat geruchten over het dorp gaan. Hij heeft met een ander. Ja, zo maken veel jongeren het mee. Uw kinderen misschien wel. Ineens is het over. En u weet hoe het gaat met de moderne apparatuur, de sociale media. Je ziet op de profielfoto ineens iets veranderen. Hij met een ander. Jouw ex met iemand die mooier, leuker, vlotter, geweldiger is dan wie dan ook. Zo gaat dat. Je voelt je gedumpt. Net zoals u. Of je die nieuwe medewerker wil inwerken. Jij weet als geen ander hoe die functie uitgeoefend moet worden en wat er voor nodig is. Jij kan hem inwijden. En je hebt hem een poosje op sleeptouw genomen. Zo'n paar maanden liep hij met je mee. En na die maanden hoorde je, je bent boventallig. Niet meer nodig. Nou, zoiets zal Samuel beleefd kunnen hebben. Hij voelt zich gedumpt. Hij wordt oud. En met zijn zonen ziet Israël het niet zitten. Of hij maar wil regelen dat er een koning komt. Daar gaat het vanavond over in onze tekst. Israëls koning, dat heb ik als thema hierboven geschreven. En we letten op vier dingen met elkaar. Vanuit vers 1 tot en met vers 6. Als de volken, dat is daar de boodschap. Israël wil een koning zoals de volken. Samuel beklaagt zich aan de Heer. Hij zegt, hoe moet dat nou? En de Heer zegt, ze hebben niet jou verworpen, maar mij verworpen. Daar gaat het over in vers 7 en tot en met 9. Samuel die krijgt ook een heel verrassend antwoord. Hij moet maar toegeven aan de wil van het volk. Doe maar. Maar niet zonder ze te waarschuwen. Dat vinden we in vers 10 tot en met vers 18. Je zou dat kunnen samenvatten met weet wat je wil. En tenslotte eindigt het met vers 19 tot en met 22. De wil van het volk. Dus vier dingen onder het thema Israëls koning, als de volken, niet jou, maar mij, weet wat je wil en de wil van het volk. Ja, Samuel voelt zich opzij gezet. Hij oud, zijn zonen, daarmee ziet Israël het niet zitten, of hij maar wil regelen dat die koning er komt. Ze zeiden tegen hem, zo lazen we in vers 5, ziet, u bent oud geworden. Zo'n vraag van het volk komt natuurlijk niet uit de lucht vallen. Dat Samuel oud wordt, is eenvoudigweg een nuchter feit. Een mens wordt oud. En daarbij kan je zeggen, ben je nog wel in staat om je functie uit te oefenen. De pijn hier zit hem dan ook niet in Samuel, maar in zijn zonen. Zonen die hij mooie en betekenisvolle namen heeft gegeven. Misschien heeft u ook wel uw kind Joël genoemd. Wat verlangde u er toen mee? Weet u dat nog? Toen u die naam boven het geboortekaartje schreef. U weet al wat die betekent. De Heere is God. Het was je verlangen, je verwachting, je hoop met je kind. Dat hij zo mogen leven. dat hij dit mag belijden: de Heere is God. En die ander, Abia, ook als een mooie naam: de Heere is Vader. Met die namen heeft Samuel iets van zijn verlangen, van zijn hoop, van zijn belijdenis weergegeven. Dit zag hij voor zich met zijn zonen. Maar hoe tragisch. Samuels zonen doen niet anders dan de zonen van Eli. En u weet mogelijk wel hoe die zonen van Eli hebben huisgehouden in het heiligdom van God. Niets wat heilig is, was hun veilig. Ze waren corrupt. Ze pakten het beste van het offer voor zichzelf. En ze hadden seks met de vrouwen voor de poort. Maar ja, van deze zonen wordt geschreven dat ze in de wegen van vader Eli gaan. Vader Eli, die niet eens zuur keek naar zijn kinderen. Nee, dat doe je ook niet als je er zelf van profiteert. De Heere laat hem voor de voeten werpen dat hij zich vet mest met de slachtoffers van Israël. Hij schopt er tegen. Dat kan je van Samuel niet zeggen. Dat getuigt ook het volk. Zij gaan niet in uw wegen. Hoe hard gemeente moet dat zijn aangekomen? Ik denk dat er best wel vanavond onder ons zijn die deze pijn van Samuel herkennen. Als je met verdriet in je hart merkt dat je kind de afslag neemt en niet meer naar God en zijn goede geboden wil leven. Je hebt je kinderen willen opvoeden in de vrezen des Heren. Je deed dat met liefde voor de Heren, voor zijn dienst, zijn koninkrijk. En natuurlijk, geen mens is volmaakt. Je deed het in alle gebrek, maar toch, dat was je diepste verlangen. Je hebt ervoor gebeden, je hebt erover gepraat, voorgeleefd en toch gaan zij niet in uw wegen. Vele mensen die hebben daar veel verdriet van. En misschien u ook wel. En u beseft één ding: het is niet maakbaar. Wij kunnen onze kinderen wel voorleven, maar we kunnen ze niet laten geloven. En ik mag u vanavond wel zeggen, als je zo in alle teerheid hebt gedaan wat je kon doen, mag je dat ook weer in de handen van de Heere teruggeven, toch? En vergeet één ding nooit: dat de Heere machtig is om de zijnen eruit te halen. Misschien merkt u dat niet eens meer. In mijn eerste gemeente was er een ouderling, die was later tot geloof en bekering gekomen. Zijn kinderen maakten het niet mee, gingen hun weg de wereld in. De ouderling overleed en na jaren later kwamen de kinderen en de kleinkinderen tot geloof, deden ze belijdenis, namen ze deel aan het avondmaal. Nooit geweten. Maar toch, de Heer is machtig. Laten we dat niet vergeten met elkaar. Terug naar deze geschiedenis, gemeente. Je hebt je kinderen willen opvoeden en dat krijgt dan Samuel zo voor zijn voeten geworpen. Dan kan je toch nog één ding wel positief duiden. Het is positief dat het volk zulke leiders niet begeert. Stel je voor dat ze zouden zeggen: nou, het is wel goed dat wij geleid worden door mensen die corrupt zijn, die het recht buigen voor wie niets wat heilig moet zijn veilig is. Dat willen ze dus niet. Maar wat er dan volgt, dat is allemaal niet zo geestelijk te noemen als je zou wensen. Stel een koning over ons aan zoals de volken. Het Israël van toen wil mee in de vaart van de volkeren. Het godsvolk dat wil meedoen met de mode van de wereld. Gemeente, dat wordt pas echt pijnlijk. Niet dat ze een opvolger voor Samuel wensen. En ook niet dat er om een koning gevraagd wordt. Dat had de Heere God al aan Abraham beloofd. En daarvoor had hij al lang een wet aan Mozes doorgegeven. In Deuteronomium 17 lees je daarvan. Dat is niet het probleem hier zo. Maar wel dat Israël een koning wil zoals de volken. Laat het even op je inwerken. Misschien eerst wel van een veilige afstand als je naar Israël kijkt. Israël dat zich op deze manier wil laten leiden zoals de volken, zoals de heidenen. En waar gaat het om bij de heidenen? Daar gaat het om macht. Daar gaat het om invloed. Daar gaat het om eer. Dat soort dingen. Wereldse belangen. Politiek gekonkel. Gemeente, het is complex, het is gevoelig. Maar als we nou vandaag de dag naar de huidige staat Israël kijken als seculiere staat, dan wil ik eerst zeggen dat Israël zich kan en mag en moet verdedigen. We vergeten ook niet de gruwelijkheden die nu bijna of iets meer dan een jaar hebben plaatsgevonden, een jaar geleden. Maar waar? Op een dance event, met goddeloze muziek, met veel bloot en onzedelijk gedrag. Goed, hoe verdedig je je? Doe je dat zoals de wereld? Ik krijg een klap en ik geef jou er 10 terug. En om te voorkomen dat jij mij nog meer slaat. Gemeente, waar is het Israël dat zich bekeerde tot de Heere? Dat tot de Heere ging klagen? Dat zich verootmoedigde voor Gods aangezicht? Moet je alleen maar naar wapens grijpen? Waar is het gebed? Waar is de afhankelijkheid? Waar is de verootmoediging? Nou, dat is Israël. Dat kan je, daarvan kan je zeggen, nou, dat is nogal wat verder weg van ons. Maar als we nou de hand in eigen boezem steken, in de boezem van ons als kerk, hoe gaat het er daaraan toe? Hoe moet het verder met een gemeente? Wat voor belangen spelen er op de synodevergaderingen? Dan kan je zeggen, dan worden er wel eens de dingen op dezelfde manier ingegeven. Wij willen zoals. En als het model, de maat van alle dingen, de wereld wordt, of dat nou voor Israël of voor de kerk geldt, dan hebben we alles te vrezen. Dan gaat het om zaken als, het moet leuker, het moet praktischer, het moet pakkender. Of we gaan aan de cijfers draaien, op de dingen letten waardoor mensen naar binnen stromen. Als wereldse principes bepalen dat wat van de Heere is, dan gaat het fout. Vooral omdat de wereld, de mens, mijn geseculariseerde ik dan de leiding neemt. Dat is een moeilijk woord natuurlijk, mijn geseculariseerde ik. Daarmee bedoel ik van ons ik, dat zich vult en laaft met wat de wereld biedt. En dan moet je eerlijk zijn, ook als kerkmens gaat het dan heel makkelijk om macht, om invloed, om vermogen, om belangrijk gevonden te willen worden. Dan hebben we alles te vrezen, gemeente, als dat in de kerk, in de gemeente de leiding neemt. Gemeente, kijk nog eens mee naar Samuel. Hij wordt min of meer opzij gezet. Ik zei dat met dat wat populairdere woord gedumpt. Te oud. En met zijn zonen ziet Israël het niet zitten. Maar hoe reageert Samuel? En spiegel dat ook eens aan uw eigen reactie. Er wordt gezegd dat het kwaad is in zijn ogen. Kwaad. Je mag ook zeggen zonde. Hij doorziet het geestelijke karakter van deze vraag, dit verzoek. En wat doet hij ermee? Dat was de vraag, hè, gemeente. Hij brengt het in gebed tot God. Hij gaat zich niet verweren. Hij gaat zich er niet uitpraten. Hij gaat niet allerlei redeneringen opzetten. Maar hij vouwt zijn handen. Hij brengt het in gebed tot God. En dat is ons tot voorbeeld deze avond. En daarmee laat Samuel zich kennen zoals hij ook bezongen wordt in Psalm 99. Ook Samuel is een voorbeeld voor het volk Israël. Een hoofdstuk hiervoor, we hebben dat in Ede wel gezien, u heeft dat natuurlijk hier niet gehoord, maar op dezelfde manier als het hoofdstuk hiervoor bij Eben Haezer. De ark is teruggekomen, het volk heeft zich bekeerd, de afgoden zijn afgezworen, er moet een schuld worden vereffend. En dan lezen wij dat Samuel zijn handen vouwt en zich tot de Heere wendt. En voorbeden doet voor zijn volk. Gemeente, dat doet hij nou hier ook. Hij bidt voor het Israël van toen. Om vergeving te vragen voor Israëls zonde. Om de Heere God te smeken, laat uw volk niet los. Voorbeden op dat zijn volk niet zichzelf zal prijsgeven aan de wereld. Gemeente, hoe lijkt Samuel hier op de Heere Jezus? En wat is dit de aangewezen weg? En wat ligt de kerk, de gemeente, in de handen van de Heere Jezus veilig? De handen van de Heere Jezus, waarvan wij mogen weten dat Hij ook nu voor ons bidt. Ook in onze tijden, gemeente. Ook nu. Dit is de weg die we mogen gaan in het gebed, ziende op Jezus die voor ons bidt. Als je nou onzalige ontwikkelingen ziet, en wie ziet ze niet? Als je ongeestelijke verlangens doorgrondt, dan is voorbeden de eerst aangewezen weg voor Israël, voor de kerk als geheel en ook voor u. Als gemeente, met alle dingen die hier weer spelen. Voorbeden. Ziende op Hem. Gemeente, we gaan nu naar het tweede. Als de volken, dat was de eerste gedachte. Het tweede is niet jou, maar mij. Samuel brengt de volkswil bij God. De beste plek, en dat weten we ergens ook wel, denk ik, zeker in het algemeen. Maar gemeente, wat kan het lastig zijn? Wat kan het lastig zijn om de weg van geloof te blijven bewandelen? Om niet in eindeloze discussies en ongeestelijke gesprekken te belanden, zoals we die vandaag de dag ook ruimschoots wel kennen. En om dat dan ook bij de Heere te laten. En bij zijn antwoord te laten. Want de Heere geeft een heel opvallend antwoord. Laten we dat eerst met elkaar nog een keer lezen. Vanuit vers 7 tot en met vers 9. Doch de Heere zeide tot Samuel: hoor naar de stem des volks in alles wat zij tot u zeggen zullen. Want ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen, dat ik geen koning over hen zal zijn. Maar al de werken die zij gedaan hebben, van die dag af toen ik hen uit Egypte geleid heb tot op deze dag toe, hebben ze mij verlaten en andere goden gediend. Alzo doen zij u ook. Hoor dan nu naar hun stem. Doch als gij hen op het hoogst betuigd zult hebben, zo zult gij hun te kennen geven de wijze des konings die over hen regeren zal. Een opvallend antwoord noemde ik dit. Mag ik dat in mijn eigen woorden even samenvatten? De Heere zegt hier: laat ze maar. Laat ze maar. Misschien weet je dat nog wel van vroeger. Als mama of papa dat zei: zoek het maar uit. Ga je gang maar. En dan moet je het zelf maar weten. Dan zal je wel de gevolgen meemaken. Ik merk aan onze kinderen, als mijn vrouw dat een keer zegt, dat de verlangen zal aardig temperen. En dat je dan wel heel erg sterk overtuigd moet zijn van ik wil het toch, om dan verder te gaan. Dan moet je het zelf maar weten. En dat zegt de Heer hier tegen zijn volk. Hij weet van toegeven blijkbaar. Maar of je daar dan blij mee moet zijn, dat vraag ik me af. Je mag je ding doen, maar ben je dan ook gezegend? Wanneer de Heer de houding aanneemt van doe maar, dan trekt hij min of meer zijn handen van zijn volk af. Wil je een koning, zoals de volken, zoals de heidenen? Doe dan maar zoals de heidenen. Wil je steun zoeken bij andere machten en krachten? Doe vooral je ding. Gemeente, Gods gedoogbeleid brengt veelal geen zegen, maar enkel rampspoed en vloek. Waarom? Nou, dat heeft te maken met de vraag die onder deze vraag zit. De Heere doorgrondt de wil van Israël. Het gaat niet meer om Samuel hier. Samuel is niet opzij gezet. Maar het volk heeft allereerst hem, de God van Israël, verworpen. Niet u, Samuel, neem het niet persoonlijk. En als u misschien zich in Samuel herkent, neem het niet persoonlijk. Als men je verwerpt, je ambt versmaadt. Niet u, maar mij. Gemeente, deze woorden, die moet je even voelen. Niet u, maar mij. Hier voel je iets van de hartepijn van de Heere God, als ik dat wat menselijk mag zeggen. Wat klinkt dit persoonlijk? En wat laat de Heere God hier zien hoezeer deze vraag hem raakt? Wat doet het zeer dat zoveel goeds, zoveel vaderlijke zorg en leiding, zoveel genade en zoveel geduld van de Heere God beantwoord wordt met onverschilligheid? De Heere wijst even terug naar die lange geschiedenis die hij al met zijn volk heeft. Ik heb jullie uit Egypte bevrijd, uit die slavernij. Ik heb jullie onderweg met al het nodige voorzien in de woestijn. Ik heb jullie vijanden je van het lijf gehouden. Ik heb je het land gegeven. En nu dit. Dit is het antwoord van Israël op al die genadegaven van God. Israël verwerpt haar koning. Je kan dit wel een zoveelste herhaling van de zondeval noemen. De Heere wordt hier verworpen, opzij gezet. En de Heere dan? Laat hij dat gebeuren? Nou, als je de geschiedenissen terugbladert, dan zie je dat de Heere heel veel niet laat gebeuren. Israël neemt de ark mee, voert de ark, de heilige verbondsark, als een trofee naar het slagveld. En Israël verliest duizenden mensen. De Filistijnen nemen het over. Het kost opnieuw vele mensen het leven. De ark komt weer terug. Krijgt een plaats. Er wordt geofferd en gediend. Maar dan zie je Israël weer in haar ware aard. Je zou kunnen zeggen, dan zie je ons mensen in haar ware aard. De ark gaat even open. Waarom? In ieder geval is het gevolg dat God zegt, dit wil ik niet. Hij laat zich niet onteren. Hij laat zich dus niet nemen, hij laat zich niet claimen, hij laat zich niet onteren, maar hij laat zich wel, volgens zijn eigen woorden, verwerpen. Dat is wat hier gebeurt. Hij laat zich verwerpen, hij laat zich opzij zetten. Gemeente, hier zie je al iets van de gang van de Heer Jezus. Zijn heerlijkheid kon hem gestolen worden. Hij vernederde zichzelf om in de gestalte van een slaaf onze gelijke te worden. En zo de kruisdood van een vervloekte te sterven. Zie uw koning, zegt Pilatus later, wanneer Jezus op het bordes staat en door de soldaten vooruitgeduwd wordt met die kroon op zijn hoofd, die vuurrode mantel op zijn schouders, de kleur van de macht en die scepter in zijn hand, die rietstaf, waarmee hij als een spotkoning verschijnt. Zie uw koning. En wat laat die koning zien? Ja, zo ben ik koning. Zo ga ik de weg van de vernedering tot aan het vloekhout. Zo ben ik koning. Maar zo laat ik de heerlijkheid van mijn Vader zien. Van een God die zich laat vernederen, die zich laat verwerpen. Gemeente, dat is toch ongekend? Wie zal dit vanavond begrijpen? En waarom? Nou gemeente, omdat God zich alleen gediend weet door een volk dat zich van harte wil buigen voor hem. Die hem vrijwillig en dankbaar als koning en heer erkent. Omdat je je geen betere koning kan wensen. Hij is een koning die het zalig slot ver boven alle goden kan schenken. En hij zal dat ook doen. Gemeente, wat erg dat Israëls hart niet buigt. En dat ons hart van nature niet buigt voor God. Dat het zo ver komt dat wij hem verwerpen. Dat we als kerk in de wereld gaan winkelen. Dat de Heere opzij gezet wordt door zijn eigen volk. En hij laat het gebeuren. Maar ik moet daarbij wel zeggen, hij laat het voorlopig gebeuren. Want de Heere zal zich niet altijd en voor eeuwig opzij laten zetten. Wie hem nu niet vrijwillig erkent en hem te voet valt, zal straks volstrekt serieus genomen worden in wat je nu gedaan hebt. Heb je mij verworpen? Je bent verworpen. Ga maar naar buiten. En in de gelijkenis zegt Jezus, maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zal zijn, breng ze hier en sla ze dood. Wat denkt u, gemeente, van deze koning? En hoe staat u tegenover hem? Het is nu de tijd om hem nederig te voet te vallen. Straks zal het ook gebeuren. Paulus zegt, elke tong, elke knie zal hem belijden, zal zich voor hem buigen. Nu is het de tijd om dat gewillig en vrijwillig te doen. Maar straks zal je het moeten. Terug naar deze geschiedenis. Niet Samuel, maar de Heere wordt verworpen. Toch raakt dit ook Samuel. En het zal ook u of jou raken, wanneer je zo in hem mag herkennen. Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Misschien is dat ook wel uw ervaring, broeders, als u zo mag dienen in het ambt. En je zo namens de grote zender de gemeente ingaat. En hem vertelt hoe hij over de zaken denkt. Dan zal je ook wel eens te maken hebben met de reactie die je hier ziet. Dat het ook jou, u zal raken. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. We gaan naar het derde. Het had over dat Israël als de volken wil zijn. Niet jou, maar mij hebben ze verworpen. Dat is de klacht van de Heere God. Weet wat je wil. Ik noemde dat een opvallend antwoord, gemeente. Samuel, doe maar wat het volk wil. Als je daarover doordenkt, gemeente, dan roept dat toch vragen op. Is de Heer dan onverschillig? Dat hij het volk maar laat begaan, terwijl hij weet hoeveel ellende dit teweeg zal brengen? Nou, dat kan je van de Heere God niet zeggen. Hij laat zijn volk niet gaan zonder te waarschuwen. En dat lezen wij in vers 10 tot en met vers 18. Ik zal een paar fragmenten uit die woorden voorlezen. Samuel nu zeide al de woorden des Heeren het volk aan, het welk een koning van hem begeerde. En hij zei, dit zal des konings wijze zijn die over u regeren zal. Hij zal uw zonen nemen, hij zal uw dochters nemen, hij zal uw bezit nemen, hij zal nemen, nemen, nemen. En gij zult wel te dienaren roepen vanwege uw koning die gij u zult verkoren hebben, maar de Heere zal u op die dag niet verhoren. Gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat je ook wel zulke herinneringen hebt aan je eigen ouders. Toen je het verkeerde pad op wilde. En ze je waarschuwden. Pas op, kijk uit, denk aan wat de gevolgen zullen zijn. Als je zegt, joh, als je dat nou zo per se wil, dan moet je wel weten dat. En dan komt het, hè, ze waarschuwt je voor die nare gevolgen. Waarom doet ze dat? Of hij? Omdat je vader en moeder je willen behoeden voor het kwaad. En er zit nog een reden onder. Omdat ze je lief hebben, willen ze jou behoeden voor het kwaad. De diepste reden waarom je iemand waarschuwt, is omdat je iemand lief hebt. Nou, de Heere waarschuwt omdat hij van zijn volk houdt. Niemand over heeft voor de noodlottige gevolgen van zijn eigen keuzes. Waarschuwen vindt niemand leuk om te doen. Maar er is geen andere mogelijkheid. Niet waarschuwen is voor God. En daarom ook voor zijn dienaren geen optie. Dat doe je alleen maar als je onverschillig bent. Als je mensen zogenaamd te vriend wil houden. Wel het gevaar zien als ambtsdrager, als opvoeder, als onderwijzer. Wel het gevaar zien, maar niet waarschuwen. Dat betekent ook dat God u voor verantwoordelijk houdt voor de gevolgen. Door de profeet Ezechiël zegt de Heer, hij zal het bloed van uw hand eisen. Waarschuwen wij vandaag de dag nog wel, gemeente, of hebben we dezelfde reflex? Van nou, dat is niet leuk, dat is niet fijn, dat is niet gemakkelijk, daarmee maak ik geen vrienden. Nou gemeente, het zijn de beste vrienden die je ook kunnen waarschuwen. Het zijn de liefste ouders die je ervoor willen behoeden. Vanuit liefde. En daarom doet God het ook. En door zijn dienaren gebeurt het ook. Er volgt een lange, indringende waarschuwing in vers 11 tot en met vers 18. Als je dat voor jezelf op je eigen hart laat inwerken, gemeente, dan valt je misschien ook wel wat nodig op. Ik wil drie dingen noemen die mij in deze waarschuwing zijn opgevallen. En bedenk daarbij dat het niet iets is van lang geleden. Van toen en daar. Maar bedenk, gemeente, als deze waarschuwingen binnenkomen, dat dit de prijs is die jij, die u betaalt, wanneer Gods heerschappij verwerpt. En je hem niet gehoorzaamt, maar je uitlevert aan het denken en doen van deze wereld. Vers 11 tot en met vers 18 vormen een soort omgekeerd evangelie, waarbij het refrein gevormd wordt door het woordje nemen. Hij zal nemen. In het Hebreeuws wordt het wel 5 keer genoemd. Hij zal nemen. Hij zal je zonen nemen. Hij zal je dochters nemen. Hij neemt het beste van je bezit. Hij neemt zijn aandeel van jouw opbrengst. En het eindigt ook met hij neemt jou. En waarom? Nou, een koning moet ook leven. Hij heeft een leger nodig. Dat moet betaald worden. Er moeten mensen voor hem werken. Het moet allemaal geregeld worden. En daarom betalen wij tot op de dag van vandaag ook belasting voor onze koning. Om het koninklijk huis te kunnen financieren. Het is een veeg teken dat ook vandaag weer in de algemene beschouwingen of deze materie weer langskwam. Dat ook de koning elke keer weer moet afwachten, wat komt er weer uit de bus? Wij betalen belasting voor ons staatshoofd. En terecht. Maar hier komt meer bij kijken. Hij neemt, en dan volgt er iets achteraan, hij neemt voor zich. Hij neemt om zijn werk te laten doen. Kijk, Israël wil een koning voor zich, maar die neemt Israël voor zich. Israëls eerste koning, Saul, is wat dat betreft nog een hele mooie uitzondering. Hij gedraagt zich heel bescheiden, maar neemt zijn opvolger. David neemt voor zich de vrouw van Uria, Bathseba. En hij neemt het leven van Uria. En vanuit pure hoogmoed gaat David maar eens laten tellen hoe groot zijn volk is. Hij monstert zijn leger. Hij telt misschien al de belastingopbrengst bij voorbaat uit. En het kost velen het leven. Zo gaan Israël als koningen in deze waarschuwing als het ware door. Dit is het spoor van de koningen. Tot en met Agab die Nabots wijngaard stilt en zijn leven neemt. Gemeente, hier zie je het DNA van de boze. Hij neemt voor zich. En dit krijg je als je je uitlevert aan zijn denken en aan zijn doen, wanneer je door iemand naar het model van de wereld wil laten leiden. Hij neemt voor zich. Dat gemeente vanavond is op je inwerken. Hij neemt voor zich. Hij zuigt je helemaal leeg. Hij laat je zijn werk doen. Dat is ook het tweede wat ik wilde opmerken na aanleiding van deze waarschuwing. Hij laat je zijn werk doen. Je dient tot zijn meerder eer en glorie. Je levert je echt uit om hem te dienen. Je bent zijn slaaf. Je bent een ding. Kijk naar wereldse machthebbers. Zoals Poetin en Trump. Maar vergis je vooral niet in de overste van de wereld. Wanneer je aan hem uitlevert, dan pleegt hij roofbouw. Je doet zijn ding en daarna word je onverbiddelijk gedumpt. Gods waarschuwing eindigt verschrikkelijk. Je zal het uitschreeuwen vanwege uw koning. De schreeuw van ontzetting, die wel blijft klinken, blijft weergalmen. Had ik maar, was ik maar, had ik maar voor hem gebogen, had ik me maar niet aan hem overgegeven. Je zal het uitschreeuwen vanwege uw koning, maar de Heere zal u niet antwoorden. te weten hoe aangrijpend dat het zo ver kan komen. Dat de Heer het niet thuis geeft vanwege de keuzes die je maakt. Weet u, dat deed hij eerst in Egypte al wel. In Egypte, waar de slavernij zwaar was en het volk het uitschreeuwde tot God. Hoorde God en hij zond zijn dienaar Mozes. Hij hoort en hij verlost. Het gejammer, het geklaag komt in zijn oren. Maar nu wel roepen, maar geen antwoord krijgen. Gemeente, dat is het voorportaal van de hel, waar deze woorden werkelijk tot hun voltooiing zullen komen. Wel roepen, maar geen antwoord. Wat een waarschuwing, gemeente. Ik noemde net het omgekeerde evangelie. Want als je deze woorden omdraait, en doe dat vanavond ook eens, en kijk dan eens naar de koning die ik u net voorstelde, getooid met die doornenkroon, die rode mantel om zijn schouders, die rietstaf in zijn hand. Hij kwam niet om te nemen. Ja, op één ding na, wat hij al te graag van je neemt, dat zijn al je zonden, al je zwakheden, al je schuld. Hij zegt, geef mij de schuld maar. En tegen de Vader zegt hij, Vader, reken hun zonde maar met mij af. Dat is wat hij maar al te graag van je overneemt. Hij kwam, gemeente, en daar gaat het me nu om, hij kwam om zich te geven, om zichzelf te geven, om zichzelf prijs te geven. Zijn liefde, zijn gerechtigheid en alles wat u nodig heeft om voor God te verschijnen aan u weg te schenken. Hij offerde zijn eer voor je op en als slaaf stierf hij de kruisdood. En nog steeds luistert hij wanneer u tot hem roept. Roep mij aan in de dag van de benauwdheid en ik zal u eruit helpen. En het zal zo zijn dat een ieder die de naam des Heren aanroept zalig zal worden. Gemeente, hij zal je redden. En vanavond wil ik tegen u zeggen, geloof zijn heil en troostrijk woord. Er is nog nooit één roeper door God onbeantwoord gelaten. Wie hem aanroept in de nood, vindt zijn gunst oneindig groot. We gaan nu naar het laatste, gemeente. Wat doe je met een waarschuwing? Als je dit hoort, dan denk je, er staat mij toch een regelrechte ramp te wachten. Niet aan beginnen dus. Maar wat deed Israël? Wat is toen en vandaag onze reflex? Hoe eindigt deze geschiedenis in dit hoofdstuk? Doch het volk weigerde Samuels stem te horen en ze zeiden nee, maar er zal een koning over ons zijn. En wij zullen ook zijn gelijk al de volk en onze koning zal ons richten. Hij zal voor onze aangezicht uitgaan en hij zal onze krijgen voeren. Als Samuel al de woorden des volks gehoord had, zo sprak hij dezelfde voor de oren des Heren. Opnieuw deed hij voorbeden. En de Heren nu zeiden tot Samuel, hoor naar hun stem en stel hun een koning aan. Toen zeide Samuel tot de mannen van Israël, ga heen en iegelijk naar zijn stad. Gemeente, dit is, ja, hier kan je toch alleen maar onthutst en ontreddend op reageren als je dit leest. Dit is toch schokkend, gemeente. Het godsvolk weigert naar zo'n waarschuwing, naar de stem van Samuel te luisteren. Ja, zo wordt het genoemd, maar het is als Samuel als dienaar van God. Het is niet zijn persoonlijke mening of overtuiging. En dan kan je nog zeggen, ja, we hebben goed naar u geluisterd. We hebben gehoord hoe bezorgd u bent, we waarderen dat ook. Maar wij zien het toch anders, zo gaat het vaak. Wij zien het toch anders. Nee, God waarschuwt hier door Samuel. En Israël weigert om naar de stem van God te luisteren. Gemeente, dan krijg je pas echt ongelukken. U kunt geen voorbeeld uit de Bijbel bedenken waar dat niet uit blijkt. Farao, die weigert keer op keer om naar de stem van God door Mozes te luisteren. En het wordt zijn dood. Israël doet in de woestijn vele malen hetzelfde. Dat is hun eigen geschiedenis, bij herhaling. Het volk dat niet luistert. Er komen 40 jaar bij. En alle weigeraars, alle mensen die niet willen luisteren, die vinden hun graf in de woestijn. Wie niet luisteren wil, zal voelen. Dat geldt ook voor jou en voor mij, vandaag de dag. Dat weten we ook wel. Maar hoe komt dat toch? Dat als een klein kind stampvoet het staan te zeggen, en toch wil ik het. Is dat alleen maar eigen wijsheid? Of moet je zeggen, het luisteren zit mij niet meer in het bloed. Sinds die eerste waarschuwing, eet niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Je zal sterven. Zit het weigeren ons mensen in het bloed. Het niet willen luisteren naar God. Gevoed door die verleiding van de slang. Je zal als God zijn. Je zal zelf de regie over je leven hebben. Koning over jouw bestaan zijn. Het weigeren zit ons in het bloed. Wat ik wil, dat moet. Israël is er zelfs open over. Er komt zelfs een reden bij. We willen zoals de volkeren zijn, dat hebben we het eerste gezien. Maar deze koning, die moet ook wat doen. Hij moet voor ons uitgaan. En voor ons onze krijgen, onze oorlogen voeren. Hij is er voor ons. Nou denk ik dat koning Willem-Alexander dat best zal bevestigen. Als je het aan hem vraagt, waarom bent u koning? Dan zegt hij, voor u. Om het land, om het vaderland te dienen. Maar ruim 3000 jaar geleden, gemeente, waren zulke koningen nog maar amper te vinden. Jij was er voor hem. En hij niet voor jou, per se. De koning is er niet voor jou. En hier zegt het volk, voor ons. Wat is dat onthullend eerlijk, hè, gemeente. Voor ons, voor ons. Alsof je je tijdgenoten hoort spreken voor ons. Dat is een klank die we vandaag de dag veel tegenkomen. Voor ons. Je kan het zelfs in je eigen hart tegenkomen wanneer je naar een bepaalde dienst luistert, naar de kerk gaat. Waarom kom je hier? En dan zeg je, ja, ik wil graag een goede dienst beleven voor mezelf. Ik wil gesticht worden door het woord. We komen hier voor God. Voor ons, dat zit ons in het bloed. Zo leven wij ons leven. Zo kijken wij naar overheden om ons heen die ons moeten dienen. Ja, en zo kunnen wij dus ook kijken naar God. Voor ons. Maar gemeente, dat had je gedacht. Je levert je uit aan een heerser die zegt, voor mij. En je keert je af van de koning der koningen die zegt, voor jou. Zo groot, zo genadig, zo barmhartig. Je hebt hem toch zien staan daar met die doornenkroon, die rode mantel en die rietstaf. Je keert je af van een God die uit alle macht zegt, zo wil ik voor je zijn, voor ons. Ja, nee, niet bezitterige gemeente, claimend alsof God zegt, ik ben je slaafje wel, ik voel je strijd, ik doe je ding, ik leef wat je nodig hebt. Ik los alles al voor je op. Ik lood je het leven door. Niet zo, gemeente. God voor ons. Dat betekent dat God zo voor ons is dat hij ons leidt. Dat is het goede leven. Dat hij zichzelf geeft en dat wij in die weg mogen gaan. Niet een weg van nemen, van slaven en kapot gaan. Nee, een weg van dienen, eren, hem aanroepen en verhoord worden. Voor ons, als God voor ons is, zegt Paulus, wie of wat zal dan tegen ons zijn? En hoe is hij voor ons? Hij heeft zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons allen overgegeven. God geeft hem. Hij betuigt Israël. Hij betuigt tot op de dag van vandaag, de wereld, de kerk, zijn liefde. Liefde die zich niet alleen laat verwerpen. Maar ook liefde die niet dwingt. God bidt wel door zijn dienaren, maar hij forceert niet. Hij smeekt je, en dat doet hij ook vanavond. Laat je met God verzoenen. En daarom, gemeente, eindigt dit hoofdstuk van Israëls geschiedenis met God. Met een God die zegt, doe maar, laat maar. Dwars door de pijn van liefde die opzij gezet wordt. Laat God zijn volk begaan. Liefde die moet toezien dat zijn eigen volk door deze nog veel meer andere keuzes nog meer zal lijden. En we kennen de geschiedenis na deze moeilijke periode. Een geschiedenis van lijden, lijden, lijden. Wat heeft het volk van God toch veel doorgemaakt? Het bloed komt op hun eigen hoofd. Maar gemeente, dat is niet alles. Want ondanks dit alles heeft God zijn volk niet verstoten. Dat zegt dezelfde Paulus in Romeinen 11. En hij zei, dit volk zelfs met koningen gezegend, zoals David, die ver boven zichzelf uit en voor zichzelf uit hebben gewezen op de Verlosser, die uit Sion komt en die de goddeloosheden van zijn volk afwendt. Hij, de leeuw uit de stam van Juda, de koninklijke stam die als lam zichzelf gegeven heeft. Gemeente, daar moet Israël en daar moet de kerk en daar mogen wij het vanavond van hebben. Halleluja, zingt het in de hemel al in een koor van de verlosten tot zijn eer. Uit de mond van allen die in hem hun heil, hun eer, hun hoogst geluk hebben gaan beschouwen. Die voor hem zich gaan buigen. Gemeente, hoor je daarbij? Heb je gebogen voor deze koning, de koning van Israël? Nu kan dat nog vrijwillig. Nog is het de dag daarvoor. Straks kan je niet anders, dan moet je wel. Wat doe jij? Wat doet u? Wat dunkt u van uw koning? Amen. Laat mij nu samen danken en bidden. Heere, getrouwe God en Vader in de hemel, wij komen ook aan het einde van deze dienst tot u terug. In deze aangrijpende geschiedenis zagen wij de keuze van het volk, uw eigen volk, in het hart. En we herkennen die keuze bij onszelf van nature. Hoe we ondanks zoveel waarschuwingen toch de weg van het verderf kiezen. En ons uitleveren aan het denken en doen van de wereld, waarvan geen hel te verwachten is. Heere, wij bidden u, bekeer ons van deze keuze. En win ons in voor de koning die zich ook vanavond voor ons aftekende. De koning die van geven weet. De koning die zelf in de gestalte van een slaaf is gekomen. De koning van wie wij mogen weten, wie hem aanroept. In de nood vindt zijn gunst oneindig groot. Dan is er vanavond hoop voor de grootste vijand, de ergste goddeloze. O Heere, leer ons om hem alleen aan te roepen. Heere, geef ook dat we in het spoor van deze koning mogen gaan. Als een Samuel, een voorbidder, iemand die met het woord van u komt. In al zijn liefde en in al zijn ernst. Heere, zegen zo de mensen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd. Wanneer we ouder zijn, zegen onze kinderen, onze kleinkinderen. O Heere, geef dat ze in het spoor van uw goede geboden zullen gaan. En wanneer wij, net zoals Eli en Samuel, moeten zien dat ze de afslag nemen naar de wereld. Dan bidden wij u, Heere. Laat ze niet los. U heeft ze gemarkeerd als uw eigendom door het teken en zegen van uw verbond. Het uiterlijke teken is aan hun hoofd bevestigd. En het roept om de innerlijke overgave, de nieuwe gehoorzaamheid. Heer, wilt dat in onze kinderen bewerken, onze kleinkinderen. Ook al wij hier vol schuldbesef bedenken dat het ook wel met ons te maken heeft, dat ze een ander spoor hebben gekozen. Heere, we bidden u, reken ons deze zonde niet aan. Vergeef onze onvolmaakte opvoeding, wanneer wij niet de weg hebben gewezen. Heere, en als we wel de weg hebben gewezen, nog gaan ze hun eigen spoor. Heere, geef dan dat we ook vrij mogen zijn van het bloed van onze eigen kinderen en kleinkinderen. En Heere, geef ons troost, wanneer het ons zoveel pijn doet. En nog, o Heere, is er hoop. En mogen we u bidden. Heere, neem onze kinderen voor uw rekening. En doe dat ook met uw gemeente. U weet van alles wat hier speelt en wat ook op de gemeente afkomt. Ook in Waarder zit de boze niet stil en wil hij verstrooien en verdelen, verwarring zaaien, verleiden met de wereldse denkwijze in een vroom jasje. Heere, we bidden u, geef de ambtsbroeders daarin leiding en wijsheid, trouw aan u, liefde voor de schapen van de kudde, om ze voor te gaan en de weg te wijzen, om onderscheid te maken. Dit is wel en dit is niet naar het woord. Heere, help ons dan ook aan inzicht. We zijn vaak zo onwetend ook. We kennen uw woorden zo beperkt. Heere, geef zelfleiding aan het gemeenteleven. Zegen ook in het bijzonder onze broeder in uw dienst, dominee Tramper, die aan deze gemeente verbonden is. Geef hem vrucht op de verkondiging, geef hem vreugde in het bedienen van uw woord en alles wat hij ook nog meer mag doen. Heere, gedenk ook de emeritus predikanten die hier in deze woonplaats mogen wonen, deel mogen uitmaken van uw gemeente, maar ook nog mogen dienen in uw koninkrijk. Begiftig hun en ons met uw geest, om het woord te verkondigen zoals u dat wil. Wijzend op u de Heere Jezus, de volkomen zaligmaker voor zondaren. Heere, denk aan het geheel van uw kerk. U weet, Heere, van alle omstandigheden, van alle gebeurtenissen, van de verwarring, de verwatering, alles wat ook de gemeentes vandaag de dag kenmerkt, het wereldse denken. De gemeentes die in de paniek schieten om de paar mensen die er nog zijn ook erbij te houden. En we kunnen zomaar erin meegaan. In gedrag dat misschien wel mensen streelt, maar geen zielen wint voor de eeuwigheid. En daar bidden we u om, Heer, om die bewogenheid aan de vergadertafels. Om de wijsheid die gevoed wordt door uw woord. Breng onze kerk tot u terug en geef een herleving in ons vaderland. Wij bidden u om uw zegen en leiding voor onze overheden, plaatselijk, maar ook in Den Haag. Onze minister-president die in deze moeilijke tijd en ook onder deze moeilijke omstandigheden leiding moet geven. Geef het hart dat klopt van bewogenheid en trouw aan u. Laat uw goede geboden ook over onze samenleving heersen. Zegen onze koning en zijn huis. En laat onze koning een voorbeeld zijn van geloof en gehoorzaamheid. Heere, we bidden u ook voor uw volk Israël. De beminden om der vaderen wil. U heeft uw woord aan dit volk gegeven. En wij smeken u, Heere, open de ogen van de Joden voor de koning die gekomen is, voor de Messias, de zaligmaker. Die zijn leven al zo lang geleden gegeven heeft, opdat ook de Joden door hem zalig zullen worden. Vervul uw eigen belofte en ga uw weg met Israël, ook in dit huidige tijdsgewricht van oorlog, geweld, van innerlijke spanningen, van alles wat er op dit volk afkomt. De mening van de wereld. Het spannende evenwicht van de steun van Amerika. Heer, en daarmee beseffen we ook dat Israël zich wel heel erg heeft uitgeleverd, ook aan het denken en doen van de wereld. En daarom bidden wij u, Heer, laat uw volk op de knieën gaan, zich buigen voor u in schuldbesef en inkeer. Dan is er hoop op vrede. En we weten dat die vrede ten volle zal komen, wanneer u, Heere Jezus, terugkomt tot de wolken van de hemel. En dat is ons gebed. Laat uw koninkrijk komen. En zegen zendelingen, bijbelvertalers, evangelisten en alles en iedereen die het evangelie vertolkt en verkondigt. Tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot opbouw van uw gemeente, hier en overal. Heer, zegen het goede van deze dienst, maar vergeef ook het verkeerde, het gebrekkige, wat er in spreken en luisteren was. Hoor ons uit genade, om Jezus wil. Amen. Wij zingen met elkaar tot slot uit Psalm 89, het 8e vers. En dat vers dat eindigt met: want God is ons ten schild in het strijdperk van het leven en onze koning is van Israëls God gegeven. Wij zingen dus Psalm 89, vers 8. Gemeente, verheft dan nu uw hart tot God en ontvangt voor u en iedereen die bij u hoort de zegen van de Heer en ga dan verder in vrede en wees tot een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u licht en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.